Ik zou zeggen dat als je geopolitiek kijkt, dat er een enorme urgentie is dat als Europa invloed wil hebben, ja, dat we veel meer nog die eenheid moeten hebben, ook op defensiegebied. En dat is dan misschien ook wel onze soft power, dat we een soort hub voor diplomatie zijn tussen al die machtsblokken. Dat is dan de soft power, maar ik denk ook dat je wel een beetje hard power moet ontwikkelen.
Welkom bij de tweede aflevering van Global Gossip, de podcast over internationale politiek. Mijn naam is Ruud Schapenk en naast mij zit Memmeltje van Keulen. En vandaag kijken we westwaarts over de transatlantische oceaan naar de Verenigde Staten van Amerika. Waar gaan we het verder over hebben vandaag, Memmeltje?
Ja, Ruud, we gaan over de grote plassen. We gaan eens even kijken naar Amerika, het beloofde land volgens velen. Eigenlijk is het heel gek, hè? Als je een beetje terugkijkt. De Europeanen staan natuurlijk aan de basis van de Verenigde Staten van Amerika. En we hebben daar in de afgelopen decennia, eeuwen, eigenlijk altijd een wat emotionele verhouding mee gehad. Er komt altijd wel een emotie kijken. Of het nou trots is, of het nou afgunst is. En de laatste jaren toch ook heel veel zorgen en volgens sommige mensen ook wel verdriet. Als we kijken hoe bijvoorbeeld de politiek in Washington zich heeft ontwikkeld. En daar gaan we vandaag het over hebben met volgens mij weer een hele goede gast.
Ja, want zoals altijd hebben we ook vandaag weer een gast. Even een bekendste Amerikaanse deskundige van Nederland eigenlijk. Of Amerika-deskundige moet ik zeggen. Dat is Willem Post. Hij is senior fellow bij het Klingendaal Instituut in Den Haag. Hij is Amerika-watcher en een groot kenner van Amerikaanse politiek. Welkom Willem.
Ja, nou dankjewel voor deze prachtige inleiding. En I'm happy to be with you, al is het op een digitale, veilige afstand.
Ja, heel goed. Dat is gelijk een bruggetje naar mijn eerste vraag. Want Willem, hoe kom jij de quarantaine door?
Ja, nou ja, ik heb Microsoft Teams ontdekt. Dus je kunt dat toch met de buitenwereld communiceren. En nou ja, dat heb ik ook al gedaan met wat vrienden in Amerika. Mensen in Californië en New York en ook al uit Illinois. Om toch te peilen van, ja, hoe is het nu in Amerika, wat net als Nederland en andere landen toch wat afgesloten is van de wereld. Hè? En blijkt bijna wel een beetje symbolisch, hè, van wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Dat Amerika zich iets wat isoleert van hoe wij altijd dachten dat Amerika bij de wereld betrokken was. Nou ja, nu door dit coronavirus zitten we allemaal in hetzelfde schuitje.
Heb je al wat chloor geïnjecteerd, Willem?
Nee, dat niet. En dan zie je maar weer wat voor een megafoon een Amerikaanse president heeft. Hè. Spreekt toch eigenlijk tot de hele wereld. Hè. En kijk, als zo'n uitgeleider was begaan door een willekeurige andere minister-president of president, had het ook wel de media gehaald. Nou ja, de Amerikaanse president, als die zoiets zegt, dat schokt de wereld. Maar ja, daar heeft deze president ook wel aan bijgedragen door ja, toch wel heel ver te gaan in zijn opmerkingen. Want ja, dit ging alle grenzen natuurlijk voorbij. Zelfs de chloorverkoop is in een aantal winkels in Amerika gestegen. Nou, met alle risico's van dien, hè, als je letterlijk luistert naar wat de president heeft gezegd. Dus ja. Nee, laat maar zitten. Ik neem nog wel een colaatje light. Het lievelingsdrankje van Bill Clinton trouwens.
Is het, Willem, voor jou lastiger als Amerika-watcher de afgelopen jaren met Trump geworden? Want ik kan me voorstellen, die relatie met Amerika was altijd een special relationship, hè, met Europa. Maar de laatste, ik zou bijna zeggen, 2, 3, 4 jaar wordt het wel steeds gekker. Vanuit mijn perspectief, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik moet je wel zeggen dat ik wel worstel. Ik vind het moeilijk. In die zin, ik vind dat een Amerika-deskundige of een Amerika-watcher, mensen die academisch bezig zijn met Amerika, dat die de voor- en tegens waar maar mogelijk moeten kunnen laten zien. Dat kan natuurlijk niet altijd, hè. Er zijn natuurlijk zulke extremiteiten dat je wel partij moet kiezen. Maar nogmaals, ik vind dat je als Amerika-deskundige ook moet kunnen uitleggen waarom bijvoorbeeld miljoenen Amerikanen achter president Trump staan. En ja, dan probeer je dus een onderscheid te maken tussen feiten en opinie. Nou ja, als Trump natuurlijk zulke extreme dingen zegt, dan sijpelt dat natuurlijk toch ook door in mijn commentaar. Dus daar waar ik altijd zoiets heb van, aan de ene kant, maar aan de andere kant, om toch maar een beetje die balanced view van mezelf dan hopelijk te laten zien. Ja, Trump maakt het mij wel een beetje moeilijk. Hè, want je noemt net even dat voorbeeld van die chloor. Ja, daarvan kan ik toch moeilijk zeggen van, nee, maar er zit toch ook wel een hele logische kant aan. Ja, dat gaat natuurlijk alle grenzen voorbij. En dat doet deze president dus wel vaker. En je hoopt eigenlijk dat een president van Amerika, die natuurlijk soms best wat extreme maatregelen moet nemen, zeker in noodsituaties, maar dat dat ook een balanced view is van de president zelf en genuanceerd. En ja, die nuances mis je natuurlijk wel heel vaak bij notabene de president van Amerika, wiens woorden tellen. Hè? Mensen luisteren daarnaar, raken er zelfs door betoverd. Ik heb het over zijn aanhangers. Hè?
Hey, en Willem, je zegt Trump maakt mij een beetje moeilijk. Gaat hij dat nog 4 jaar doen?
Ja, als je mij in januari had gevraagd wie gaat het worden, dan had ik gezegd van nou, ik denk dat Trump toch wel een goede kans maakt. Hè? Want het ging met de economie natuurlijk best wel aardig. Weliswaar niet de 4-5% economische groei die Trump beloofd had, maar toch de langste economische groeiperiode uit de Amerikaanse geschiedenis. Geen werkloosheid meer. En dan kun je een heleboel ook weer mitsen en maren noemen. Maar feit is dat in de kern van de zaken toch met de Amerikaanse economie goed ging. Bijna jaloersmakend, hè? En vervolgens zag ik bij de Democraten niet echt een droomkandidaat. Zo in de categorie van Obama of de jonge Bill Clinton destijds. Daarvan zeiden toch ook wel politieke tegenstanders van, ja, dit zijn zulke talentvolle, sterke kandidaten. Daar had de tegenpartij ook echt angst voor. Als je naar de Democraten kijkt, ja, nu is het Biden geworden. En dat is toch een presidentskandidaat die een beetje die oude politiek vertegenwoordigde. Die ook fysiek het niet helemaal zo aankon. Dus ik dacht in januari, nou, Trump maakt best wel een aardige kans. Maar als ik nu zie wat voor gedrag Trump heeft vertoond de afgelopen maanden met betrekking tot het coronavirus. En veel belangrijker is dat de Amerikaanse bevolking ook in meerderheid vindt dat hij dat niet goed doet. En als je dan ook ziet wat voor economische gevolgen dit heeft, waarvan ik denk dat dat in september, oktober echt nog niet weg is. We krijgen toch werkloosheidspercentages van 20-25%. Ja, dat zal toch voor Trump dan wel heel erg moeilijk zijn om daar een succesvolle campagne over te voeren. En natuurlijk zal hij zeggen van, kijk eens aan, ik heb de Chinese vluchten naar Amerika verboden eind januari. En vrij kort daarna de vlucht uit Europa. Want de Chinezen krijgen de schuld van dit virus. Maar ook reizigers uit Europa die naar Amerika zijn gereisd. Ik zelf trouwens ook. Ik was in februari in New Hampshire nog bij de voorverkiezing. Toen kon dat allemaal nog. Vlak voor het uitbreken van zeg maar het grote nieuws over het virus. Dus Trump is natuurlijk heel goed in de blame game. Maar feiten, cijfers tellen uiteindelijk toch. En als er een massawerkloosheid nog is in de herfst, ja, dan kunnen Amerikanen ook alweer terugvallen op een presidentskandidaat als Biden, die samenbindend is, die ondanks ja, toch een wat fragiele gezondheid, wat ik net al zei, maar toch wel iemand is, zeker als hij een goede vicepresidentskandidaat kiest, die de mensen weer bij elkaar kan brengen, die heel erg folksy is, die ook zelf uit het Middenwesten oorspronkelijk komt en natuurlijk heel veel ervaring heeft. Nou ja, misschien verlangen Amerikanen in tijd van crisis, en zeker als het uit de hand loopt, ook wel naar nou ja, de tijd van toen, back to normalcy, laten we weer wat meer gematigd zijn, wat meer richting het centrum van de Amerikaanse politiek. Dus ik zou nu zeggen, nou, Biden zou toch nog wel een kans kunnen maken.
Zou het uitmaken voor de Europese Unie, Willem, als Biden gekozen zou worden?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, we moeten natuurlijk een soort van lange termijn trend wel zien in Amerika. Hè? En in de relaties de Verenigde Staten-Europa. Want je kunt zeggen dat net na de Koude Oorlog, het einde daarvan, je al zag dat Bill Clinton toch wat meer naar Azië keek. Dat Europa niet meer zo relevant was. En we hebben dat natuurlijk gezien onder president Bush. Maar we hebben dat ook gezien onder president Obama, die de eerste Pacific President werd genoemd. Die zijn kaarten toch vooral op Azië zette. ja, in Europa toch een beetje oversloeg. Ik bedoel, Obama was wel razend populair in Europa. Maar de echte belangen van de Amerikaanse buitenlandse politiek, die lagen toch in Azië. Maar feit blijft dat het multilaterale denken in Washington overeind bleef. Ondanks deze accentverschillen. En ik denk dus dat onder Trump je nu gezien hebt dat dat veel extremer is geworden. Dat, ja, je zou bijna zeggen dat unipolaire denken in Amerika van America first. En wij denken heel anders dan de Europeanen over het klimaatakkoord in Parijs. En over de deal met Iran. Hè. Ik bedoel, dat is allemaal verscheurd, hè, door Trump. En ik denk dat met Joe Biden Europa zich toch gelukkig mag prijzen. Al is er die lange termijn trend van Azië. Daar ligt toch wel het zwaartepunt van de internationale politiek. Wat betreft Amerika betreft, als je naar het buitenland kijkt. Maar dat Joe Biden bij uitstek iemand is, ja, die Europacentrisch ook is opgegroeid in zo'n 50 jaar politieke carrière. Die ook de relaties met de Europese landen koestert. En die op de eerste dag van zijn presidentschap weer zal toetreden tot het Parijs Milieuakkoord. Dus nogmaals, het is niet zwart-wit, maar ik denk dat men bij de Europese Unie in Europa toch wel in zijn algemeenheid een zucht van verlichting zal slaken. Want ja, wij zien Amerika vaak als één land, maar in wezen zie je zo langzamerhand twee Amerika's. En het Amerika van Trump is toch wel een ander Amerika dan het Amerika van Joe Biden. En dan kan het ook zomaar weer een heel ander accent krijgen, die Amerikaanse buitenlandse politiek. En wellicht dat er weer over vrijhandel wordt gesproken, met hoe moeizaam dat ook allemaal is, hè? Onze landbouwsubsidies in Europa, waar democraten en republikeinen kritiek op hebben. Maar toch, het zal een heel ander sentiment ook zijn. Dat is ook wel heel belangrijk, denk ik.
Ja, en die draai naar Azië waar we het net al even over hadden, die begon eigenlijk onder Obama, maar die zien we onder Trump eigenlijk doorgang vinden, extremere doorgang vinden eigenlijk. Ian Bremmer, geopolitiek analist, noemde het vorige week een koude oorlog tussen China en de Verenigde Staten. Hoe kijkt u daarnaar?
Ja, dat is ook iets wat we al een tijdje natuurlijk zien onder Trump. Het is heel wonderlijk eigenlijk. Ja, wat is er niet wonderlijk bij deze president? Hij zegt om de havenklap, president Xi is een persoonlijke vriend van mij. Nou goed, dat zegt hij ook over min of meer over Kim en andere discutabele leiders. Dus dan zou je zeggen van het is toch een beetje pais en vree in die relaties tussen Amerika en China. En we hebben een eerste fase van een handelsakkoord gekregen. Dat was nog makkelijk. Hè? Tweede fase zou moeten gaan over intellectuele eigendomsrechten. Waar de Amerikanen natuurlijk grote problemen over hebben. Hè? Patenten en zo die de Chinezen inpikken. En al die bureaucratische romslomp die ze creëren voor Amerikaanse bedrijven in China en Amerikaanse producten. Dus ik denk dat je kunt zeggen dat zeker nu de Chinezen echt de schuld krijgen van het coronavirus. En dat keihard gespeeld wordt. En ook 5G, Huawei, die hele discussie die speelt weer erg op. Ja, ik denk als deze coronacrisis, je hoort een beetje aarzeling in mijn stem, maar ik denk toch dat ik ben geen gezondheidsexpert, maar dat nog wel eens een tijdje kan gaan duren in de wereld en in Amerika. Ja, weet je, dan zijn er zoveel doden alleen al in Amerika gevallen. Stel je voor dat er 150.000 à 200.000 zijn in Amerika en de economische schade. Ja, dan komt die rekening wel. Er wordt in Washington nu al gesproken over, ja, misschien moeten we toch wel weer nieuwe sancties ten opzichte van China gaan hanteren. Dat zijn hele verregaande maatregelen. Dus de voorspelling is denk ik wel gerechtvaardigd dat de spanningen tussen China en Amerika toenemen. En de Amerikanen oefenen druk uit op de Europese Unie om ook die harde lijn te volgen. Hè? En een jaar geleden werd Newt Gingrich, ik ontving hem zelf, een soort tweegesprek in Nielspoort in Den Haag. Newt Gingrich was een van de adjudanten van president Trump de wereld ingestuurd, ja, om haar landen te overtuigen van kijk uit, hè, jullie laten je een beetje betoveren door dat Chinese economische mirakel. Hè, maar daar zit toch politieke invloed achter, autoritair systeem. Hun veiligheidsdiensten die veel meer macht krijgen via 5G, via Huawei. Het zijn allemaal staatsbedrijven. Ja, nu door het coronavirus wordt dat verergerd. En dat maakt de positie van Europa natuurlijk heel erg interessant. Want dit zou het jaar van Europa-China moeten worden. Met grote topconferentie in september. Ja, je ziet toch ook dat in Europese landen, eigenlijk ook wel Nederland, dat de kritiek op China wel toeneemt. Dus wat dat betreft zie je dat Washington daar toch wel invloed uitoefent.
Is er eigenlijk sprake, Willem, van een Europees Amerika-beleid? Het lijkt me heel moeilijk om daarover te spreken, gezien hoe alle lidstaten verschillend staan ten opzichte van de Verenigde Staten. En wij als Nederland hebben daar misschien nog wel een beetje een bijzondere positie in. Maar hoe kijk je in dat opzicht naar de relatie vanuit de Europese Unie richting de VS?
Ja, nou dat is dus wel een probleem, hè? Want als je het over de Europese Unie hebt en als je in wat bredere zin het over Europa hebt, ja, wat is Europa? Kijk, Kissinger, bekende uitspraak, hè, die heeft tientallen jaren geleden al eens gezegd, ja, wie verdorie pakt de telefoon op in Europa als wij vanuit Amerika bellen als er iets aan de hand is? Want ja, wie is nou eigenlijk de baas? Nou, dat gezegd hebbend, kun je nu zelf als Europese Unie zeggen van, ja, is er toch niet een soort gespletenheid nu die zelfs wat duidelijker zichtbaar wordt? Ook onze politici spreken over, ja, Duitsland, Nederland, Scandinavische landen. Wij horen toch eigenlijk nog wel meer bij elkaar dan die landen in Italië, dan die landen in Zuid-Europa, zoals Italië en Spanje. Dat zijn niet alleen maar stukjes schrijvers in kranten die dat opperen. Jeroen Dijsselbloem is al 2 jaar geleden erover begonnen. Hè, van, we moeten toch eens eventjes kijken of dat allemaal nog wel te handhaven valt. Dus de Europese Unie richting Amerika, ja, dat is wel een toch nog steeds behoorlijk verdeeld blok. Er zijn ook positieve, zijn altijd plussen en minnen, er zijn ook positieve ontwikkelingen. We hebben nou toch wel iets wat op een minister van Buitenlandse Zaken lijkt, hè? Al mag je het zo nog niet echt benoemen. Er is iets van een gemeenschappelijke defensie die opgezet wordt. Natuurlijk niet te vergelijken met supermachten als Amerika, China en militairen in Rusland, hè? Maar dat begint al een beetje op iets te lijken. Maar juist ook in deze coronatijd zie je dat de verdeeldheid tussen EU-landen toch al wat toeneemt. Nou ja, Nederland speelt daar natuurlijk een grote rol in met de eurobonds, hè, en de woede die je in Italië en Spanje daarmee op je hals haalt. Dat kan allemaal overwaaien als het wat normaliseert natuurlijk allemaal. Maar toch, hè, kunnen we zeggen dat er sprake is van een ontwikkeling naar echt één Europa. Ik zou zeggen dat als je geopolitiek kijkt, dat er een enorme urgentie is dat als Europa invloed wil hebben, ja, dat we veel meer nog die eenheid moeten hebben, ook op defensiegebied. En dat is dan misschien ook wel onze soft power, dat we een soort hub voor diplomacy zijn tussen al die machtsblokken. Dat is dan de soft power, maar ik denk ook dat je wel een beetje hard power moet ontwikkelen, zodat je interessant blijft voor een land als de Verenigde Staten. Want ik denk wel, we delen dezelfde kernwaarden Amerikanen. En er is meer dan Trump. Hè? Nu hebben toch veel mensen zoiets verraad. Maar met dat Trump-Amerika, daar wil ik niks mee te maken hebben. Kom op, Amerika is meer dan Trump. Hè? Ik bedoel, 3 november is ook zo. Wie weet zit er weer een andere president. Maar juist in een wereld waar autoritair denken opkomt, en zeker is verankerd in een land als China en Rusland, dat het hartstikke belangrijk is dat Europa en de Verenigde Staten nog veel hechter samenwerken. Nou, Trump doet er van alles aan om dat een beetje tegen te werken. Maar nogmaals, er is meer dan Trump. Hè. Er zijn ook de Democraten en de Republikeinen in het congres. En in het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten al de meerderheid. Dus ik vind, het zou een historische blunder zijn als Europa zoiets heeft van, nou, Amerika, hè, dat vaart wat van ons af. En laten wij ons meer richten op China. Zoals we een jaar geleden toch nog wel een beetje dachten hier in Europa. Hè? En ik noem het net Dijsselbloem.
Wat je eigenlijk zegt, Willem, is Europa als een soort brugfunctie in een multipolaire wereld. Dus waarin de verschillende wereldmachten zijn, kan Europa een soort brugfunctie vervullen.
Ja.
Maar dat vereist wel militaire macht. Misschien ook in een ander verband dan de NAVO. Hoe kijkt Amerika daar tegenaan? Hoe kijkt Amerika naar Europa op dat vlak?
Nou, kijk, Europa moet interessant zijn voor de Verenigde Staten. En dat is het natuurlijk als economisch machtsblok. Hè? Wat dat betreft is het natuurlijk het machtigste economische blok op aarde. Hè? Heel Europa. Maar je moet ook anderszins aantrekkelijk blijven. En je moet ook goed kijken naar de geopolitieke werkelijkheid. En ik denk dat de Amerikanen het ook heel belangrijk vinden als wij als Europa ja, toch wat meer etaleren dat wij dezelfde kernwaarden hebben dan de Amerikanen. En dat wij ook alert zijn op autoritaire regimes zoals in China. En uiteraard Rusland. We zien allemaal, hopelijk, wat er gebeurt met dat Belt and Road Initiative. Die economische hulp, die zich natuurlijk in politieke invloed laat vertalen. Kijk ook wat de Chinezen in Afrika doen. Een enorme invloed van China. Dus ik denk dat op de eerste plaats Amerikanen verwachten dat, ja, dat we die relaties dus zullen erkennen en verstevigen met de VS. En dat we naast ja, toch misschien een soort van soft power diplomacy hub worden. Natuurlijk heel belangrijk, is een hele mooie rol die Europa kan spelen. Maar dan moeten we wel met één stem spreken. En dus meer Europese samenwerking. Dat is echt hartstikke belangrijk. Maar dat we daarnaast ook wel werken aan, ja, in een wereld die onveilig is, aan iets van toch defensieversterking. En natuurlijk kunnen wij op korte of middellange termijn niet een soort van militaire supermacht worden. Hè? Maar we kunnen wel aanhaken bij het land waar wij zoveel mee hebben. En dat is toch de Verenigde Staten. Dus je ziet al een ontwikkeling in die richting. Hè? Dat we op defensiegebied veel meer samenwerken als Europese landen. Dat er iets van een Europese defensie ontstaat. Nou, nogmaals, zonder dat we een militaire supermacht worden, zou ik zeggen dat we daar nog wel wat meer op kunnen investeren. Ik denk dat het belangrijk is, want autoritair, militaristisch denken, dat zie je wel heel sterk toenemen in de wereld. En dan zou Europa en de Verenigde Staten, nou, misschien wel onder de nieuwe president Joe Biden, ja, toch een heel belangrijk anker in de wereld van stabiliteit kunnen zijn. Daar waar er zoveel instabiliteit op dit moment is. Dus Amerikanen verwachten van ons, de tijd van de Koude Oorlog is voorbij. Toen was het toch schuilen onder onze atoomparaplu. Nu zijn jullie economisch volwassen geworden. En in zekere zin ook politiek met de Europese Unie. Nou, in NAVO-verband, ja, ook. Die dimensie moet ook versterkt worden. Maar nu moeten jullie wel zelf initiatief veel meer tonen dan destijds in die tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Als we nou specifiek kijken naar de rol van Nederland, hè, ons kikkerlandje. Hoe staan wij ten opzichte van Amerika? En is daar nog een rol voor Den Haag weggelegd in de transatlantische verhoudingen van dit moment?
Nou, ik denk, weet je, we moeten niet overdrijven, hè, dat we zeggen Nederland heeft een hele grote rol te spelen op het wereldtoneel. Maar we moeten ook van het Calimero-complex af. Hè, het idee van, ach, we zijn eigenlijk maar een hele kleine speler. Nou, economisch zijn we dat zeker niet. Hè, we zijn echt een grote speler op het wereldtoneel. Maar als je ook kijkt naar de politiek, hè, en ook onze bijdrage aan militaire operaties, hè, dan heeft Nederland zeker wel invloed. Wij zijn, en dat telt in Amerika, hè, we zijn een van de meest trouwe bondgenoten van de Verenigde Staten. Dat is een kaart die je kunt uitspelen. Groot-Brittannië, dat was natuurlijk altijd de natuurlijke bondgenoot nummer 1. Weg uit de EU. Dus de Amerikanen hebben belang bij, ja, een land wat dan niet zo belangrijk is om allerlei redenen dan Duitsland en Frankrijk. Maar wat wel meetelt en wat dus tussen die twee Europese grootmachten een belangrijke rol kan spelen. Ook in het behartigen van een gezamenlijke agenda. Kijk, en we moeten ook niet vergeten, het is wel heel opvallend, hè, dat Mark Rutte zo positief ontvangen is in, nu al een paar keer, naar beide zeggen, een goed gesprek gehad hebben in Washington. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou, dat komt misschien omdat Rutte veel mensenkennis heeft en heel handig Trump kan bespelen. Nou, dat zal ook wel, we kennen Rutte. Maar dat heeft er zeker ook mee te maken dat Nederland een hele trouwe bondgenoot is. Natuurlijk ook de economische bijdrage van Nederland aan Amerika. We zijn de derde investeerder in de Verenigde Staten, de derde of de vierde. Het wisselt nog wel eens. Dus het belang van Nederland is bekend in Amerika. We staan er goed op. En dat is een rol die we in Europa een beetje kunnen uitspelen. Nederland, belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten. Groot-Brittannië weg uit de EU. Tussen Duitsland en Frankrijk heeft Nederland een positie. Misschien wel als een soort bruggenbouwer. En ook kijkend naar de wensen in Washington. Als die overeenstemmen met de wensen van de Nederlandse regering. Dus ik denk dat onze invloed met het vertrek van Groot-Brittannië eigenlijk best wel wat groter is geworden.
Pakken we die invloed wel? Want we hebben het gehad over de as Berlijn-Parijs. We hebben net hele discussie gehad over de economische malaise die eraan zit te komen. De positie van Nederland in de Europese Unie. Vind jij dat Nederland die rol pakt als verbinder tussen die as van Parijs en Berlijn? Of vind je dat we dat nog beter kunnen doen?
Ja, ik vind wel dat we het beter kunnen doen. Maar ik denk wel dat we echt dan een wat andere administratie in Washington nog wel nodig hebben. Ik denk dat dat wat makkelijker zal zijn onder het Biden-presidentschap. Die veel meer multilateraal is ingesteld en veel meer naar Europa kijkt. In de tijd van Trump valt er eigenlijk weinig succes te boeken. De Nederlandse regering op milieugebied staat nu pal achter het Parijsakkoord. Nou, we weten hoe Trump erover denkt. Het Iran-akkoord, de nucleaire deal, daar zit Nederland ook wat anders in dan Washington. Dus de agenda's zijn nu te verschillend. Maar ik zou wel zeggen, dat kan vanaf november echt, als de Amerikaanse verkiezingen zijn geweest, toch behoorlijk anders liggen. En dan zou Nederland een belangrijke rol kunnen spelen. En ik denk dat daar kansen liggen. Dus dat is al op vrij korte termijn. En dan kan die rol van Nederland ook in Europa nog wel eens belangrijker worden. Tussen Berlijn en Parijs, maar zeker ook richting Washington.
Hey, en nog even inzoomend op de situatie in Amerika zelf. We hebben het net gehad over Joe Biden. De kans van Joe Biden als presidentskandidaat. Tegelijkertijd zien we ook dat Biden nu vooral in zijn kelder zit door de lockdown. Dat er een MeToo-schandaal aan hem kleeft. Wat doet dat voor zijn kansen? Want ja, die zijn er nog niet heel rooskleurig voor momenteel.
Nee, het is heel belangrijk dat je als presidentskandidaat de tijdgeest ook een beetje aanvoelt. Hè? En dat hebben we gezien onder Obama. Hè? Toen hij opkwam, hè? Toen was er toch een soort van oorlogsmoeheid in Amerika. Hè? En ook natuurlijk de grote economische crisis. En Obama beloofde toch een andere weg. Hij wil toch een eind maken aan die oorlogen. Heel veel geld stoppen in de Amerikaanse economie voor wat betreft het oplossen van economische problemen. Ik denk dat je moet kijken van wat speelt er nu in dat diverse land Amerika. En natuurlijk zijn er dan de bewonderaars van president Trump. Nou, dat kunnen er best nog wel eens 50, 60 miljoen zijn. Maar hij scoort onder de 50%. Maar zo denk ik dat Joe Biden, kijk waar Hillary zo'n 63 miljoen stemmen won in 2016, dat Joe Biden ook een aantal hele sterke plussen heeft. En wat in deze tijd van persoonlijkheidscultus in de politiek belangrijk is, waar Hillary toch veel mensen afstoot, hè, dat was toch een politieke machtsmachine, is Joe Biden met alle fouten die hij maakt en versprekingen, veel meer folksy, veel meer een man waarvan zelfs zijn politieke tegenstanders zeggen, hij is gewoon een ontzettend aardige vent. En dat gevoegd bij het feit dat hij natuurlijk heel veel ervaring heeft. En in tijd van crisis zouden mensen toch wel eens kunnen terugverlangen naar iemand die in de tijd van Obama heeft meegeholpen om het land uit de economische crisis te krijgen. En die ook heel veel weet van het buitenland. Dus daar zouden toch kansen voor Biden liggen. Het zal ongetwijfeld weer een hele spannende race worden. Maar als ik nu kijk naar staten in het Middenwesten die heel belangrijk zijn, zoals Wisconsin en Michigan en Pennsylvania, waar trouwens Biden geboren is, hè, dan zie je dat Biden toch een aardige voorsprong heeft opgebouwd. Nou, dat kan over 2-3 maanden natuurlijk heel anders zijn. Als er plotseling een vaccin wordt uitgevonden, kans, hoor ik van de gezondheidsofficials, is heel klein, maar stel dat, hè, ja, dan is het Trump die victorie kraait. Maar daar lijkt het niet op. Hè. Dus ik geef op dit moment Biden toch wel een aardige kans. Hè, met de Obama's erbij en al die andere democraten, Bernie Sanders. Allemaal willen ze Trump uit het Witte Huis hebben. Nou ja, kijk, als je dat sentiment natuurlijk er ook bij rekent. Ja, dan is het wel met z'n allen tegen Trump, die natuurlijk ook zijn medestanders heeft. Maar het is toch een gesloten front. Anders dan 4 jaar geleden onder de Democraten. Dat is een winstpunt voor Biden, zou ik zo zeggen.
Ja, nou, we gaan het zeker volgen, Willem. Ik denk jij ook. Wie weet mogen we je over 2 maanden nog een keer terugbellen om te kijken wat dan de situatie is.
Dankjewel voor al je inzichten.
Oké, fijne dag nog.
Ja, jij ook toch, Willem. Dag.
Bedankt. Dag.